De Republiek in de 17e eeuw was ja, een ongelooflijke competitieve commerciële markt. En dat betekende heel goed nieuws voor schilders, want er was veel vraag. Hè. Veel mensen hadden genoeg geld en interesse om een schilderij te kopen. Maar het was ook heel moeilijk, want je had heel veel competitie. Vanuit landen rondom de Republiek komen getalenteerde schilders naar bijvoorbeeld Amsterdam of naar Leiden om daar ook hun werk te verkopen. Dus de jonge Rembrandt die nog in Leiden woont, die moet natuurlijk een manier zoeken om zijn positie in de markt te veroveren. Dan ben je een ondernemer.
Je hoort Jaap Godery. Hij is een van de experts van het Rijksmuseum met wie ik op zoek ben naar de magie van Rembrandt. Dit is In het Rijks met de Rembrandt-podcast. In deze tweede aflevering horen we hoe Rembrandts roem tot grote hoogte stijgt. Mijn naam is Annegien Steenhuizen. In de vorige aflevering hoorde je hoe de carrière van de jonge Rembrandt in een stroomversnelling raakt. In 1631, hij is dan 25, verruilt hij zijn geboorteplaats Leiden voor de hoofdstad, Amsterdam.
Hij komt echt in een booming stad. Er is geen stad met een grotere energie en groei dan Amsterdam op dat moment in tijd in Europa.
Dit is Pieter Roelofs, een van de Rembrandt-experts van het Rijksmuseum.
Het is een stad waar je mensen vanuit de hele wereld tegenkomt, waar je producten vanuit de hele wereld tegenkomt. Ja, waar het een komen en gaan is van schepen, lieden, noem het op. Ja, en waar ook echt de grootste talenten als het gaat om de kunsten samenkomen.
Rembrandt heeft niet direct een eigen huis en werkplaats in Amsterdam, maar komt in contact met een kunsthandelaar die hem in dienst neemt.
Hendrik Uilenburg is een van de meest succesvolle kunsthandelaren in Amsterdam op dat moment. Ja, en dat is eigenlijk een soort droomontfermer die Rembrandt krijgt. Iemand die echt zorgt ook dat hij in aanraking komt met een ja, heel breed en welvarend netwerk.
Hoe gaat dat tussen die twee?
Ja, ik denk dat Uilenburg ervoor zorgde ook dat Rembrandt meteen werkruimte heeft. Hij komt in de Sint-Antonis Breestraat terecht, de tegenwoordige Jodenbreestraat. Het is op dat moment ja, bijna een soort meubelboulevard in de kunsten. Klinkt gek, maar wat je zag is dat er eigenlijk allerhande verschillende disciplines naast elkaar waren. De plaats waar je als kunstenaar moest zijn, hè, de verbinding tussen de Nieuwmarkt en uiteindelijk Utrecht. Dus daar kwamen heel veel mensen de stad binnen. En daar zaten veel kunstenaars bijeen, maar ook verzamelaars waren daar in de directe omgeving. En die ja, een soort hub aan energie die daar zit. Ja, daar maakt Uilenburg heel goed gebruik van. Dus ook door jonge kunstenaars aan zich te verbinden. En het is ook de omgeving waar eerder Lastman woonde. Dus die Rembrandt ook redelijk goed kende al vanuit zijn eerdere verblijf in Amsterdam.
Die kunsthandelaar Hendrik Uilenburg stond in eerste instantie bekend om het produceren van portretten. Maar wacht even, wilde Rembrandt niet historieschilder worden? In de vorige aflevering hoorden we dat hij in de leer ging bij Lastman. De grote historieschilder van die tijd. En in Leiden verdiende hij ook daar zijn geld mee. Waarom stapt hij over naar een ander genre?
Blijkbaar is daar ruimte ook voor Rembrandt om zich te ontwikkelen. En wat Rembrandt doet, is dat hij eigenlijk de verhalende kracht van zijn historievoorstellingen projecteert op zijn portretten. Dus hij maakt zijn portretten verhalend. Doet hij met licht, doet hij met kleur, doet hij met beweging. En dat heeft niemand gedaan tot dat moment. Dus hij brengt echt iets nieuws. Hij voegt iets nieuws toe aan een genre. En eigenlijk de hele avant-garde van Amsterdam, ja, die valt in katzwijm van wat die jonge vent uit Leiden daar neerzet.
Maar dan zullen die andere kunstenaars in diezelfde straat wel een beetje met moeite naar hebben gekeken, denk ik.
Ja, je ziet ook wel dat ze
jaloezie.
Ja, zouden we dat nou maar weten, ja. Hoe dat er precies uitgezien heeft in die tijd.
Maar, maar was de concurrentie was groot, toch, in die tijd?
Ja, concurrentie was enorm, maar het was ook een gigantische rijke kunstmarkt. Dus de vraag was enorm, aanbod was groot. Het is een tijd waarin kunstenaars zich bijna hyperspecialiseren. Dus je bent of landschapsschilder, of stillevensschilder, of portrettist. En Rembrandt begint vrij snel al de verschillende type schilderkunst naast elkaar uit te oefenen, waardoor je ook ziet dat het echt een multitalent is. En hij schakelt net zo makkelijk van schilderkunst naar etskunst of naar tekeningen, als van landschap naar portret en weer naar historisch schilderkunst. Maar die portretten, ja, dat is eigenlijk het eerste veld waar hij meteen groot naam maakt in Amsterdam.
Twee van de allerbelangrijkste portretten uit zijn oeuvre schildert Rembrandt in deze periode. Het zijn huwelijksportretten van Martin Solmans en Opium Coppit. Hij legt ze op unieke wijze vast.
Ten voeten uit, vol lengte schilderijen, ja, ambitieus zoals ze eigenlijk alleen maar voor koningen, rijke edelen of bisschoppen in Europa geschilderd waren tot dat moment. Maar plotseling, die jonge Rembrandt, hij is dan 28, ja, maakt dit soort schilderijen gewoon van de rijken in de stad zelf. Martin is de zoon van een suikerraffineerder. Is echt nieuw geld, als je dat zo mag zeggen. En Opje komt uit een meer traditioneel gezin van bestuurders, regenten. En die twee trouwen met elkaar, eigenlijk net voor 1634, het moment dat Rembrandt zijn portretten maakt. En laten ook de ambitie zien, ja, die uitgaat van hen. Hij is 20, zij is 22, je zou het bijna vergeten. Als die portretten geschilderd worden. Ja, en met deze schilderijen laten ze eigenlijk meteen zien dat ze ook tot die nieuwe generatie wel gesitueerde in Amsterdam behoren.
Het paar is dus bijzonder vanwege het monumentale formaat en de manier waarop Opium en Martin ten voeten uit zijn vastgelegd. Maar dat is niet het enige volgens Jaap.
Dit zijn op allerlei manieren unieke schilderijen voor Rembrandt. Het is het enige voorbeeld überhaupt van pedanten waarbij het paar ten voeten uitschildert. Maar wat ik er zo interessant aan vind, is dat je twee mensen ziet die zich heel erg uitbundig kleden. Ja, als je even de tijd neemt om naar Martin te kijken. Ja, je zult zo iemand tegenwoordig op straat voorbij zien komen. Hè? Dus dat is natuurlijk enorm excentriek.
Maar in 1634,
ja.
Als we hem dan zien op straat, wat denk je dan?
Dan denk je, wat een aansteller nog steeds zou ik zeggen. Maar wel, jongen, die heeft het echt goed voor elkaar. Hè, dit is wel heel duidelijk een hele modieuze manier van je rijkdom tonen. Dit gaat echt over echt je best doen om die rijkdom en die status, zeg maar, te tonen. Maar Rembrandt doet dat wel. Nou ja, laat ik zeggen, het is bijna een onmogelijke opdracht om iemand die zo overdadig gekleed is en er zo overdadig bij staat, om die toch in een soort van evenwichtige manier te tonen. En toch, als je naar het portret kijkt, dan is het niet overdreven. Het klopt. Je accepteert het als kijker. Je vindt Martin ook geen vervelende vent of zo. Hè? Dat je denkt van, nou, wat loopt hij uit de poch of zo. Het is, je krijgt wel sympathie eigenlijk voor hem. En je gaat wel een relatie met hem aan. En dat heeft Rembrandt voor elkaar gekregen door eigenlijk een soort contrast te laten zien. Je ziet iemand die heel overdreven gekleed is. Maar in de verf, in hoe Rembrandt hem toont, is het eigenlijk heel erg ingetogen. Er zit eigenlijk zo goed als bijna geen kleur in. De enige uitzonderingen van het zwart en het wit zo'n beetje zijn hele subtiele bruintint in de tegels en de huidskleur.
En de hak van de schoen.
En daarmee bereikt Rembrandt eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Ten eerste zorgt hij ervoor dat de uitbundige kleding toch, ja, een beetje geneutraliseerd wordt, zeg maar. Hè, waardoor het acceptabel is en ook prettig om naar te kijken. En ten tweede zorgt hij er daardoor voor dat alle aandacht, ondanks die enorme roos op zijn schoenen, toch naar het gezicht gaat. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om wie die kleding draagt.
En als we kijken naar Opje?
Ja, over Opje is heel veel geschreven. En met name ook over haar uiterlijk. En dan niet alleen de enorme uitbundige kleding. Het is dan wel zwart en wit, wat natuurlijk ingetogen overkomt. Maar als je kijkt naar de stoffen en de details op haar kleding, dan is dat, en trouwens de sieraden ook, dan is dat heel erg, ja, echt uitzonderlijk. Maar het gaat ook heel erg over haar gezicht. Dus er gaat bijna ook een soort melancholie van uit. Het is iets, het heeft iets heel iets poëtisch, dat gezicht. Ja. En dat is wel heel knap van Rembrandt dat hij dat heeft gevangen.
Hoe heeft hij dat gevangen, denk
nou,
je?
Nou, als je inzoomt op haar gezicht en echt goed gaat kijken hoe hij haar huid heeft geschilderd, hoe die blik is geschilderd, dan zie je dat er een enorme subtiliteit in de kleur zit. Om een voorbeeld te noemen, als je kijkt naar haar huid, daar zitten hele prachtige, bijna blauwe partijen in. Die worden dan naast juist wat meer rode, wat meer warme tinten geplaatst, waardoor je een heel subtiel spel krijgt van eigenlijk warm en koud op haar huid. En dat heeft bijna, zeg maar, de weerschijn van een parel. Alsof je bijna door haar huid heen kan kijken. En dat je het bloed door de aderen ziet stromen. En dat, ja, dat maakt dat het geen masker is waar je naar kijkt, maar dat het heel erg menselijk is.
De portretten van Martin en Opium hebben eeuwenlang in privéwoningen gehangen. Toen ze een aantal jaar geleden terechtkwamen bij het Rijksmuseum, waren de werken toe aan restauratie. Vanuit het museum was Suzanne Smelt een van de restauratoren die Martin en Opium weer in hun volle glorie heeft hersteld. Het gaf haar een unieke kans om een van Rembrandts sleutelstukken minutieus te bestuderen.
In deze twee schilderijen probeert hij nog preciezer te schilderen eigenlijk. Maar je ziet dan al wel een soort aanzet tot zijn latere tijd. Waar Rembrandt heel bekend om is, is dat hij impastorijke schilderijen maakt. Dus impasto is een hele dikke verf die echt driedimensionaal opstaat van het oppervlak. Als je zo langs de zijkant naar het schilderij kijkt, dan zie je echt dat die verf omhoog staat. En in zijn latere schilderijen deed hij dat heel veel. En in die vroege schilderijen van bijvoorbeeld Martin en Opien zie je dat op sommige plekken al terugkomen. Bijvoorbeeld in die rosetten van Martin en van Opje op hun schoenen. Mm-hmm. Daar heeft hij echt hele dikke verf gebruikt. Maar daar zit het echt nog op het oppervlakte.
Maandenlang zat Suzanne met haar neus bovenop Martin en Opje. Zo ontdekte ze hoe Rembrandt zich wist te onderscheiden van andere grote kunstenaars uit zijn tijd.
De mantel van Martin, daar zat een heel moeilijk te verwijderen laag op. Wat ook door een restaurator voor ons was aangebracht. En die heel bruin en ondoorzichtig was geworden. Het was heel moeilijk om van het schilderij af te halen. En dat kon alleen maar op bepaalde plekken. Bijvoorbeeld op die mantel van Martin. Die heeft hij zo om zijn schouder heen geslagen. En dat was ik dus onder een microscoop aan het verwijderen, die laag. En ondertussen, terwijl ik die laag eraf haal, kon ik heel mooi die penseelstreken van Rembrandt zien. En Martin die heeft een soort krijtsteep pak aan met zwart-wit lijntjes. En als je dan onder een microscoop kijkt, is geen enkel lijntje hetzelfde. Elk lijntje heeft hij weer anders gemaakt met net een iets andere kleur. Iets grijzer, iets witter, iets zwatter. Hij zet er kleine stipjes in. Hij smeert er nog een keer weer doorheen, terwijl de verf nog nat was. En ja, dat was echt zo'n feestje om te mogen doen.
Dat is eigenlijk ook wat hij doet met die kanten kragen.
Ja.
Dus dat je op een afstand denk je dat het allemaal heel een geordende kanten kraag is. Ja. Maar dan dichtbij, totale chaos.
En vooral die kragen, dan lijkt het bijna alsof hij aan het schrijven is met zijn penseel. Zoals wij heel gewend zijn om makkelijk te schrijven. En ja, zo snel doet hij dat met zijn penseel. Dat is echt iets wat bijna in hem zit, wat hij heel goed kan.
Zakelijk gaat het Rembrandt voor de wind. Hij schildert de crème de la crème van Amsterdam en omstreken en wordt gezien als de allerbelangrijkste portrettist in de grote stad. Ook privé gaat het goed. Pieter Roelofs.
Precies op het moment dat hij zijn portretten van Martin en Opje schildert, ontmoet hij ook Saskia Uilenburg. Het is een nichtje van Hendrik, dus van zijn eigenlijk zakenpartner zou je bijna kunnen zeggen al op dat moment. Komt uit Friesland, uit een gegoede familie ook, is een burgemeestersdochter. En in 1634 trouwen beide ook.
Ze trouwen in Friesland, in Sint-Anna-parochie. Na de bruiloft komt Saskia mee naar Amsterdam.
Dan wonen ze samen in een huurhuisje in de nieuwe Doelenstraat. En dan gaat het daarna ook rap met Rembrandt. Dus het is het moment ook dat hij echt opschaalt als kunstenaar. Ja, ik denk dat dat precies die periode is waar Rembrandt dus zijn eerste grote portretten maakt. Ook de anatomische les schildert hij dan. Hij maakt een aantal grote portretopdrachten, of krijgt een aantal grote portretopdrachten. Maakt ook een aantal schilderingen waarin Saskia zelf een rol speelt. Meestal ook als een soort van tronie, als figuur die ingezet wordt daar. Maar dat is het moment dat hij echt de markt verovert in Amsterdam. En ja, gewoon de meest geliefde en succesvolle portretschilder wordt.
Saskia is Rembrandts favoriete model. Hij gebruikt haar gezicht in geschilderde portretten en ook in zijn tekeningen en etsen komt zij vaak voor. De liefde tussen de twee jonge tortelduiven is overduidelijk aanwezig in het werk dat Rembrandt in die periode maakt. Erik Hinterding is conservator bij het Rijksmuseum. Hem schiet gelijk een specifiek werk te binnen dat het ultieme voorbeeld is van hun liefde.
Een fantastisch tekeningetje op perkament, wat hij heeft zitten maken een paar dagen nadat ze getrouwd zijn. En dan zit hij dus haar te tekenen en zij heeft een zomerhoed op. En je ziet aan het hele tekeningetje dat ze ontzettend verliefd op elkaar zijn. Dat is waarschijnlijk een van de mooiste tekeningen van Rembrandt die gemaakt heeft, in ieder geval van Saskia. Waar je zeg maar, de liefde en het in elkaar opgaan, dat spat er vanaf. Want zij zit een beetje zo te kijken, maar op zo'n manier dat je denkt, jullie vonden elkaar verschrikkelijk leuk.
En
dat
stapel op elkaar.
Ja, exact. Ja. En echo's daarvan vind je wel in de etsen. Zeg maar, vooral die schetsbladen waarin hij eindeloos opnieuw, letterlijk in de paar jaar daarna, Saskia tekent. In allerlei rollen met allerlei hoofddeksels enzovoort. Iedere keer weer Saskia. Dus ook daaruit blijkt al van dat het echt, wat je nu zou zeggen, een goed huwelijk was. Ja. En ze dol op elkaar waren.
Muze?
Ja. Nou ja, dat moet haast wel.
Het is niet alleen maar voorspoed. Van de 4 kinderen die Rembrandt en Saskia krijgen, bereikt alleen het 4e kind, zoon Titus, de volwassen leeftijd. De andere 3 sterven al binnen enkele weken of maanden. Terug naar Pieter.
Je ziet ook het vroege en jonge leed. Kinderen die geboren worden, maar ook heel jong weer overlijden. Dus iets wat wel echt ook veel voorkwam in de Nederlanden in de 17e eeuw. Veel hoge kindersterfte ook. Ja, dat zal absoluut een wissel getrokken hebben op die 2 en op die hele jonge relatie.
In materieel opzicht heeft Rembrandt wel de wind mee. Hij koopt een chique en enorme stadsvilla aan de Amsterdamse Sint-Antonie-Breestraat, wat nu de Jodenbreestraat is.
Het is bijna onvoorstelbaar dat een kunstenaar zich zo'n groot huis en rijk en kostbaar huis kan veroorloven.
Kun je ons even een beetje door dat huis meenemen?
Ja, dus die benedenverdieping, dat is eigenlijk de verdieping waar je ook binnenkwam. Hè, waar zo'n beetje de beste ruimte was, waar ook indruk werd gemaakt met werken die Rembrandt zelf had gemaakt, maar ook werken van andere kunstenaars. Rembrandt verzamelt veel, heeft ook toegang tot kunst en collecties van belangrijke schilders op dat moment in tijd. Maar hij verzamelt eigenlijk alles wat los en vast zit. En dat blijft hij gedurende zijn hele leven doen. Hij komt uit de bronnen naar voren als een bijzonder nieuwsgierige figuur die openstaat ook voor vernieuwingen, die openstaat voor nieuwe producten die op de markt komen in Amsterdam. En je krijgt bijna het gevoel dat hij aan de haven staat te wachten totdat de VOC-schepen weer binnenkomen met de meest excentrieke en exotische voorwerpen, van porselein uit China tot schelpen uit de Grote Oceaan.
Tegenover de kunstkamer staat zijn atelier aan de voorzijde van het huis met noorderlicht.
Ja, dus dat is de plek waarvan we uitgaan dat daar het meeste van zijn werken daar tot stand zijn gekomen. En met uitzondering van de hele grote werken. Het kan zijn dat die op de binnenplaats beneden gemaakt zijn.
Zoals de nachtwacht.
Zoals de nachtwacht bijvoorbeeld. En als je dan nog verder naar boven ging, dus wat eigenlijk de zolderverdieping is, ja, daar waren al heel snel ook jonge leerlingen actief. Dus die bijna onderdeel uit gingen maken van de firma Rembrandt. Want Rembrandt werd eigenlijk al redelijk snel ook een bedrijf.
Rembrandt schildert portret na portret en lijkt met Saskia de liefde van zijn leven te hebben gevonden. Het geld stroomt binnen. Ze zijn zo rijk dat ze een huis met meerdere verdiepingen kunnen kopen. Een huis dat zo groot is dat hij er zelf riant kan wonen en een succesvolle kunsthandel op kan bouwen, waar hij leerlingen kan opleiden. Dan krijgt hij ook nog eens de opdracht van zijn leven. Een opdracht voor een groepsportret van de schutters van de stad Amsterdam. Een droomopdracht. Het geluk kan niet op. Toch? In de volgende aflevering.
Rembrandt is, vind ik, vooral een genie omdat hij in staat was om met de traditie te breken, om mensen in zijn tijd een nieuw verhaal te bieden. En zelfs mensen op een nieuwe manier naar zichzelf kan laten kijken. En dat doet hij met de Nachtwacht.
Luister naar aflevering 3 van de Rembrandt-podcast, waarin je meer te weten komt over het belangrijkste schilderij uit het oeuvre van Rembrandt en het noodlot dat hem in diezelfde periode treft. Dit is In het Rijks met de Rembrandt-podcast. En mijn naam is Annegien Steenhuizen. Vind jij ook dat andere mensen deze podcast moeten horen? Laat dan een review achter. Dat helpt de luisteraars ons makkelijker te vinden.